Touché met Luc van Gorp. Al 6 jaar lang leidt hij de christelijke mutualiteit. Ook al is de CM het grootste ziekenfonds van ons land, toch houdt hij niet van het woord ziekenfonds. Veel liever wil hij inzetten op gezondheid. Iedereen streeft naar een kwalitatief leven, maar waarom beseffen we pas de waarde van dat leven als we ziek zijn? Grote levensvragen die hem zowel als verpleger, filosoof als theoloog mateloos interesseren. Hij verwerkte zijn ideeën in het boek Mensenmaat, een pleidooi voor imperfectie. Want is het streven naar perfectie niet de oorzaak van alles wat fout loopt? En hoe moet het verder? Wat is er mis met het onderwijs en de kerk? En is het wel een goed idee om zo lang mogelijk te blijven leven? Dit is Touché met Luc van Gorp. Een goede middag.
Als ik oud ben en versleten en ik voor mijn raampje sta, of in mijn rolstoel neergezeten, nauwelijks weet dat ik nog besta. Als ik oud ben en versleten, jou moet vragen wie ik ben. Al jouw liefde ben vergeten en mijn vrienden niet meer ken. Geef me dan alsjeblieft een spuitje of een duwtje door het raam. Ik schrijf vooraf wel een briefje dat het per ongeluk is gegaan. Als ik oud ben en versleten, mijn hersenen al gestorven zijn, maar mijn lijf nog niet wil weten en blijft leven voor de schijn. Als ik oud ben en versleten, enkel mensen werk verschaf. Als ik niet meer alleen kan eten, meer dan één been al in het graf. Geef me dan alsjeblieft een spuitje of een duwtje door het raam. Ik schrijf vooraf wel een briefje dat het per ongeluk is gegaan. Ik schrijf vooraf wel een briefje dat het per ongeluk is gegaan. Ik ben geboren zonder luier en zo wil ik ook graag dood. Ik kan nog uren zitten kauwen op een simpel stukje brood. Zo blijf ik nog wel bezig, maar het hoeft niet meer voor mij. Dus laat ons eerlijk wezen, ja, het is al lang voorbij.
Genie met oud en versleten. Luc van Gorp, straffe tekst is dit, hè?
Een straffe tekst, hè?
Ja.
En ook
ja,
weer zo opgewekt.
En opgewekt gezongen. Het is misschien een combinatie waar we wel even moeten bij stilstaan. Hmm. Waarom wou je dit laten horen?
Omdat het zo'n straffe tekst is. En eigenlijk dat je de tekst niet verwacht bij de opgewektheid van de muziek.
Nee.
En zeker niet bij de groep.
Ja.
Want als je ze live bezig hoort, dan is dat altijd wel... Ik weet alleen maar, er zit een heel geschiedenis aan het verhaal van het liedje vast. Van, onze kinderen zijn daar heel erg wild van dat liedje. Dus elke keer als dat liedje op de radio is, dan zitten die te dansen en te juichen. En het is ook weer een heel bijzonder verhaal. Het liedje heeft bij hen te maken met hun leren zwemmen. Dus de kinderen van mijn vrouw hebben leren zwemmen bij Marieke Vervoort. Heel bijzonder, hè. En elke keer als ze naar huis reden, stond dat liedje op. Of werd dat liedje gedraaid. Dat was, en dan vonden de kinderen dat kei leuk. Dus dat is mij verbonden geweest. Dus, en het mooie aan het verhaal is dat Marieke heeft leren zwemmen. En de jongste, die heeft leren zwemmen met de handjes zo toe. Omdat Marieke
als
vuistjes, dat ook zo deed.
Als
Marieke zei, je moet je handjes open doen. toen. Maar ze hebben daar een heel bijzondere herinnering aan. Dat de drie kinderen hebben trouwens samen leren zwemmen. En die zijn eigenlijk 2 jaar verschil. Robert, Trein en Rien. En zij heeft dat gedaan op het moment dat zij ook zin zocht in haar leven. En dat was zo de periode dat ze een eerste boek had uitgegeven. En mijn vrouw had dan ook een boek geschreven rond het rusthuis, of het woonzorgcentrum, vanuit verhalen van bewoners. De twee hebben elkaar tegengekomen en ze zegt, ik wil iets doen. Hè? En mijn vrouw zegt, ik heb een probleem, we moeten leren zwemmen. En dat heeft zich allemaal plaatsgevonden in Diest, in het zwembad, waar dat zij vroeger ook ging zwemmen en zwemles gaf. En nu deed ze dat vanuit haar beperking, zo gezegd. Hè?
Ja.
Maar ze heeft bijgedragen tot, want vooral duidelijk, Marieke was een strenge lerares die vond dat die kinderen moesten kunnen zwemmen. En dat liedje is daaraan gekoppeld. Nu heb ik heel veel gezegd op korte tijd, want het zit verweven in... want het liedje gaat over het woonzorgcentrum, of het oud worden, hè, en hoeft het dan allemaal nog? En ik vind het juist, het liedje, een ongelooflijke uitdaging. We gaan er toch met z'n allen samen voor zorgen dat we zo niet moeten oud worden of doodgaan of sterven. En het is juist, dan kom ik terug bij Marieke, als je dan, hè, want dat gaat nu over meer dan 10 jaar geleden, de strijd voor het leven, en dat is positief, heeft gevoerd. Hè, met de mogelijkheid van, als er een vraag komt rond euthanasie, dan ga je me toch niet in de steek laten. Maar eigenlijk heeft ze er alles aan gedaan om niet zo ver te moeten gaan. En iedereen heeft dan de beelden ook gezien hoe moeilijk het leven was voor iemand die met een beperking op die manier toch de kracht vond om stem te zijn van een levenskracht. Hè. En ik ben eigenlijk ook wel dankbaar dat de kinderen dat stukje hebben meegekregen door gewoon te leren zwemmen, maar ook dat van zo iemand, en dat is veel meer dan louter een brevet in het zwemmen. Hè. Dat is een brevet in het leven eigenlijk, een stukje.
Maar het feit dat we toch even schrikken bij dit nummer, bij die tekst, en zeggen, goh, het is toch wel straf dat ze dit onderwerp op muziek zetten, wil ook iets zeggen over... het gebrek aan gesprek daarover.
Absoluut. Hè?
De weinige aandacht die we op alle vlakken geven aan de manieren van sterven, de manieren van het einde van ons leven beleven. Dat kan beter.
Absoluut. Maar wij zijn natuurlijk een generatie mensen die eigenlijk wordt aangeleerd van, we zijn onsterfelijk totdat we sterven. Maar ik draai het dan laconiek om. Stel dat je niet kan sterven. Hoe zou je leven er dan uitzien? Maar dat is eigenlijk heel grappig. Want dan moet je ook niet meer eten. Dan moet je ook niet meer verbinden. Dan moet je ook voor niks nog oppassen. Want doodgaan hoort er niet meer bij. Terwijl dat we eigenlijk onbewust, bewust heel goed weten dat we sterfelijk zijn. Want daarom eten we. Daarom hebben we respect voor andere mensen. Daarom vernietigen we niet continu onszelf. De planeet is nog een andere vraag misschien. Maar dus... Het verbaast mij toch ook wel dat wij heel goed zijn in de voorlaatste vragen. Ik noem dat dan het probleem oplossen. Dus je hebt een probleem en ik los het op. Terwijl dat de meest belangrijke vraag de laatste vraag is. Het sterven. En ik merk ook vandaag nog dat zo moeilijk is voor zorgverstrekkers om daarin de juiste woorden te vinden in dat laatste gesprek. En dat zou zoveel levenskwaliteit opleveren. En ik zie wel pogingen. En voor mij is het niet omdat je een goede afdeling of een goede zorgcultuur rond palliatieve zorg hebt. Dat moet in heel de zorg doorgetrokken worden. Vanaf dat je in een zorgvoorziening toekomt, moet dat daar eigenlijk over gaan. En ook niet afturven. We hebben het, dat noemt tegenwoordig in een chic woord, advanced care planning. We hebben het allemaal vooraf al besproken. In een lineair levensdenken kan dat, maar in een circulair levensdenken verandert wel eens uw gedacht over het levenseinde. Hè? Dus dan moet je continu in gesprek. En ik merk dat wij, volgens mij, dat is ook een gedachte die ik al heel lang heb, in de zorg op dat niveau zouden veel meer andere zorgprofielen moeten binnengetrokken worden. Van noemt het zincoaches of psychologen of en veel minder de mensen die de techniek beheersen van het behandelen of het doorbehandelen. En er zouden veel meer mensen moeten rondlopen die durven zeggen, stop, nu gaan we eens een gesprek voeren van een ander niveau. En ik heb niet gezegd dat die gesprekken niet gevoerd worden, maar dat gebeurt altijd vanuit nog een soort van klinische houvast. We noemen dat dan therapeutische hardnekkigheid, die eigenlijk weinig respect nog biedt of toont voor het leven. Hè?
Want gezondheid, dat is ook zin hebben, zin vinden in het leven.
Heel de discussie rond gezondheid is, wat draagt bij tot gezondheid? En als je geen zin ervaart, als je niet ervaart dat je eigenlijk graag gezien wordt, dat klinkt heel melig, maar dat is toch wel de kern. En dat gebeurt via relaties, via authentiek geconnecteerd zijn met mensen. Als je die ervaring niet hebt, dan is al de andere zaken bijkomstig. Dan mag je nog het perfecte lichaam hebben. Als die van binnenkant een vuil zit of niet proper zit, dan is dat eigenlijk een soort van selfie van een mooie wereld die van binnen eigenlijk niet zegt wie je dan bent. En dat geldt voor alle levensniveaus.
Maar het is toch heel pijnlijk, hè, dat we met z'n allen zo oud mogelijk proberen te worden, daar ook alles aan doen, maar eens we oud zijn, dat we dan door de maatschappij in de steek worden gelaten.
Zo ervaar ik het, zo beschrijf ik het ook. Los van de initiatieven op het terrein die gebeuren, maar ik denk dat de samenleving onderschat wat we daar dan echt voor nodig hebben. Dat is dus niet alleen misschien mogelijk meer mensen, maar andersoortige mensen rond dat. En het veel meer. Dat is een zorg transformeren van lineair naar circulair. Dus, maar dat doe je met andere mensen en mensen opleiden en nabij zijn en die moeilijkste vraag ook durven stellen, die mogelijk maken. En er zijn voorbeelden genoeg dat je dat kan doen. Dat is niet zo ingewikkeld. Hè, van hoe vaak dat ik mensen mij de vraag hebben gesteld, bijvoorbeeld op het einde van hun leven, van ga ik naar de hemel? Hè, of ga ik dood? Hè, en dan kun je zeggen, ja, we gaan allemaal dood. Hè, maar dat is niet wat hij vraagt. En dan kan je de vraag terugstellen, waarom denk je dat? En je bent vertrokken. Hè, maar, dus er zijn sowieso wel wat technieken voor. Maar het is vooral, denk ik, de houding. Hè, mijn vrouw zei vanmorgen nog van veel mensen luisteren naar andere mensen. Omdat ze dan antwoord al willen geven. Hè, ze moeten iets antwoorden. Terwijl eigenlijk je moet luisteren om iemand te verstaan. En dat is ik noem dat een trage houding van zorg, in plaats van een snelle oplossing, hè, van zorg. En ik denk dat we veel te veel investeren in snelheid en efficiëntie, en dat is allemaal juist, en veel te weinig in de trage woorden en het luisteren en het aanwezig zijn. En soms moet je niks zeggen. De meest zinvolle gesprekken die ik gevoerd heb, zijn de gesprekken waar dat er geen woorden bij waren. En dat krijg je er niet uitgelegd, hè, want dat is dan woordeloos. Maar het is wel zinvol. En dat is een. Ik beschrijf het ook wel vaak van, wij zijn zo goed in doen, hè, maar wij zijn zo slecht in zijn. En de zijnsmodus is er gewoon zijn. Dat is niet zo moeilijk. Dat is voor sommigen heel moeilijk, hè. Maar gewoon er zijn.
Hoe sta jij tegenover euthanasie?
Dat is heel vreemd. Ik heb de periode gekend in de zorg voor euthanasie. Ik heb de periode gekend na de wetgeving van 2002, na euthanasie. Hè. Ik heb altijd heel raar gevonden dat daar een ideologische strijdvoering is gebeurd. Van dan was het zo precies van de mensen vanuit de klassieke vrijzinnigheid zijn dan voor en de mensen vanuit het instituut kerk zijn dan tegen, hè, zoals dat vandaag geponeerd wordt. Ik ben verpleegkundige en ik heb altijd gezegd, in de zorg laat u nooit iemand in de steek. Dus op dat moment dat gebeurt, kan dat voor heel veel mensen een oplossing zijn, maar ik ben wel kritisch. Hoe is het in godsnaam zo ver moeten komen? En daarom dat ik ook heel duidelijk het onderscheid maak, ook zelfs uit een theologisch denken, voor mij is er een verschil tussen heiligheid van leven en eerbied voor het leven. Maar op het moment dat in de zorg er geen eerbied voor het leven is, dat het leven wat daar zich nog aandient, in die rest, op die manier mismeesterd is geweest, in het niet samenbrengen van fysieke en psychische en integriteit rond kwaliteit, dan is het misschien maar goed dat er euthanasie soms bestaat, maar we zouden veel meer het gesprek moeten voeren ten gronde van hoe is het zover kunnen komen dat mensen gedwongen worden om zo'n agressieve beslissing te moeten nemen. En mijn ervaring is toch ook wel, euthanasie brengt wel wat teweeg, niet alleen bij de persoon zelf, maar die kan het daarna niet meer vertellen, maar ook met die omgeving. En ik merk toch ook wel, mijn vrouw is mee verantwoordelijk in een woonzorgcentrum. De laatste jaren zien we daar de vraag rond euthanasie toenemen. Dat heeft toch wel wat impact op de medebewoners. Hè? Een beetje van, moet ik nu ook iets doen? Daar is ook heel veel onduidelijkheid soms over. Dat is zo een heel triggerend gebeuren, hè, rond mensen die al in de laatste levensfase zitten. Maar ik heb altijd geweigerd van euthanasie om te zeggen van, ah, dus u bent dan zogezegd christelijk, dus u bent dan tegen. Ah, ik vind dat dus een non-debat. En dus, maar je moet wel ervoor zorgen dat je mensen op die momenten niet in de steek laat. Wat er dan ook gebeurt. En dat is, ik weet dat dat een standpunt is waar dat sommigen dan soms van denken van, oei, kan je dat nu wel zeggen? Maar het gaat over mensen, hè. Ik heb in elk geval geprobeerd nooit mensen in de steek te laten.
Wat denk je over euthanasie bij een voltooid leven, zonder dat daar een medische kwestie aan de oorzaak ligt?
Ik zal het anders en scherper formuleren. Zolang dat euthanasie binnen de contouren van de medische activiteit een plaats blijft krijgen, ga je nooit een fatsoenlijk antwoord kunnen geven op het problematiek van voltooid leven, waar dat de medici of de arts vandaag zelf zeggen, dat is geen medisch probleem, voltooid leven. Ah, natuurlijk niet. Dat is geen medisch probleem. Maar dan is het toch wel zo, en ik denk dat dat debat nog moet opstarten, hè, dat we de problematiek van voltooid leven, ik ben zo blij dat er iemand is geweest die dat woord, hè, of dat concept proberen op tafel te leggen heeft. Maar dat zegt alles over de relatie die je aangaat met mensen die vraag stellen. En het is ook nog een anekdote. Hè, van, ik heb ooit een boekje geschreven over kwaliteit van leven. En er was een boekje met 7 hoofdstukken. En de toenmalige uitgever weigerde het 7e hoofdstuk te publiceren, want dat was te suggestief rond euthanasie. En dat was eigenlijk de vraag, wat als, ondanks dat je de beste kwaliteit van de zorg geeft aan de mensen toch aangeven dat ze die kwaliteit niet ervaren, dat ze geen kwaliteit ervaren. Dus eigenlijk hè, een soort van voltooid leven. En dat is eigenlijk toen, ik denk dat vandaag veel mensen zeggen, maar dat kan toch niet? Het is toch allemaal in orde, het is hier toch goed? Maar het gaat over een andere problematiek. Het gaat echt over de zinvragen.
De levensmoeheid.
Absoluut. Ik denk dat dat een heel terechte vraag is van het perspectief van hij die dat zich vaststelt. De vraag zal zijn, hoe gaan we ons daarop verhouden? En dan blijf ik de vraag stellen, van waar toch die ongelooflijke drang vanuit anderen om mensen zo oud mogelijk te laten worden? En ik merk dan toch wel wat vaak, als mensen dan in zo'n situatie zijn, dat ze dan daar toch niet altijd zo blij over zijn. Maar begin maar eens het gesprek daarover aan te gaan met mensen rondom u, hè, uw familie of de mantelzorg, de professionele. En ook dan is het een uitdaging, zeker in de woonzorgcentra, zijn er dan mensen die met die vragen aan de slag kunnen gaan. Hè? En enerzijds heel veel respect voor mensen die daar dan werken, vanuit dus altijd maar het doen, hè, het wassen en het verzorgen. Maar de waarom-vragen, hè, dat zijn waarom-vragen. Dat is een heel ander niveau. Ik vind dat al heel moeilijke vragen. Ik heb 10 jaar mogen studeren, hè, vanuit zorgcontext bijna. Wat moet dat wel niet zijn als je daarmee geconfronteerd bent? Dan kan ik me voorstellen dat dat moeilijke gesprekken kunnen zijn. Of moeten zijn.
Fame laborans a te pervenir a his cenare potes inquitabluis homines utune difficiles sint eis cobiam factam de quam insaniunt, equites cives gubernant, merius quam olimantea, rosa lucem conspexit, ait nemo umquam peribit.
Rosa, quando lui
Rosa, de Latijnse versie van Mia van Luc de Vos, hier gezongen door Capilla Flamenca. Luc van Gorp, waarom wou je dit laten horen?
Het is eigenlijk... ik ben altijd verrast geweest dat Luc de Vos dat gemaakt of toegelaten heeft, want het is inderdaad een vertaling, is zelfs het juiste woord niet helemaal, hè, maar het is het... Het resultaat is in elk geval voor mij een samengaan van wat muziek kan doen. Dan natuurlijk vanuit een soort Gregoriaans, wat mij toch ook wel ergens op een of andere manier dierbaar is geweest, omdat dat zo rijk is qua muziek en qua mogelijkheden. En het brengt zo, noem het dan, klassiek en modern, hè, bij elkaar. In mijn eigen van, ik merk dat ik iemand ben die heel erg houdt van klassieke muziek en daar echt wel ongelooflijk door geraakt kan worden, maar even goed van moderne muziek en hedendaagse muziek. En dat komt daar precies in samen. En het is ook bijna zo'n testament van Luc de Vos zelf, en van die er niet meer is. Heeft het net op tijd dan gemaakt. En vooral bij de persoon van Luc de Vos, hè, die dan in mijn hoofd toch flamboyant, hè, een levensgenieter was. En dan dit toch ook moet gevoeld hebben. En het is ook verbonden aan een anekdote. Ik ben lang voorzitter van het Witgele Kruis geweest. En mijn coördinator, Hendrik van Gansbeke, die heeft daar samen op internaat mee gezeten. En hij zei ook wel, we hebben toch wel veel naast elkaar gezeten op de grond om dingen van elkaar te horen en te leren. En het was ook die Gentse link dan ergens zo van... Ja, ergens, dat komt allemaal samen. En ergens in dat lied, voor mij dan, dat dan iets heel persoonlijk van, dat is zo waardevol en zo mooi. Het is ook kei mooi. En opnieuw, de woorden zijn voor mij dan minder belangrijk, maar wel de muziek en de intonatie.
Het is ook te horen geweest tijdens de begrafenisplechtigheid, hè, van Luc de Vos in de Sint-Pieterskerk in Gent.
Gent zelf, ja.
Hoe vaak kom jij nog in een kerk?
Als je het aan mijn kinderen vraagt, te veel.
Ja, is het waar. En dan moeten ze mee.
Het is ook, dus als we inderdaad ergens naartoe gaan, nu door corona is dat wel moeilijker, al wel. Je komt nog al wandelend wel eens iets tegen. Dan heb ik altijd zo de behoefte om daar binnen te gaan. Dat is een één beweging. En daar ook even te zijn. Nu, de kerk is leeg op dat moment, hè. En ze vinden dat dan te veel. Maar ik merk dat ze ook wel beginnen te begrijpen, want de jongste is 16, hè, dat ze... dat ik waarschijnlijk ergens toch een andere boodschap wil geven van... Dus de ruimte overweldigt mij altijd wel. Dit is toch wel een soort van stilte. De architectuur raakt mij, want die is gemaakt door anderen. Vanuit een intentie iets goed te doen. Hè, dus dat blijft mij... wonderenswaardig dat die gebouwen dan vaak ook de grootste of de mm-hmm. binnen een omgeving of een buurt zijn. Maar als u de vraag stelt van, ga je naar een viering? Ik geef toe dat ik door corona niet naar een viering ben gegaan, maar wat wij wel deden of doen, is bij de hoogfeesten van Kerstmis en Pasen wel een kerk zoeken, hè, waar dat we voelen dat we verbonden kunnen zijn. En ik geef een voorbeeldje. We zijn ooit in Averbode geweest, maar dat een van de kinderen les kreeg van een van de Norbertijnen daar. En die zei van, ja, maar papa, we kunnen naar Averbode gaan. Ik was zelf verrast, hoor, hè, van allee, tieners in huis. Hè. En dat heeft mij toen wel geraakt ook. En ik vind dat ook wel belangrijk. Waarom? Omdat ik het belang van de rituelen die daar gebeuren, ik denk ook wel dat ik ze versta, dat ik die wel nodig heb om mij te verdiepen. Hè. Dus je moet niet nadenken over de structuur, die is er. Hè. Ik heb niet gezegd, moet die in vraag gesteld worden, maar toch. En dan heb ik daar wel nood aan. En als ik dan kijk naar bijvoorbeeld een begrafenis of overlijdens, wat vandaag natuurlijk heel moeilijk is om dat mee te maken, merk ik ook dat ik de ruimte en het gebeuren nodig heb om bij het overlijden van iemand anders, de spiegel bij mezelf. Hè. Dus eigenlijk... Mm-hmm. Het ritueel heb ik nodig om te beseffen dat ik ook sterfelijk ben. Dus eigenlijk, ja.
Je zegt, geloof is nodig, maar de kerk is overbodig. Is dat zo?
Ik maak een verschil voor mezelf tussen, en ik heb het al gezegd in de uitzendingen, van ik ben diep religieus. En religieus wil zeggen echt, ik voel me heel erg verbonden met proberen met mezelf verbonden te zijn, met anderen en met de anderen. Hè, van, ik heb mezelf niet gemaakt, ik heb mij er ook maar geworpen gezien hè, geweest zijn hè, op de wereld. Maar ik denk dat religie vertrekt vanuit het diepste zijn van mensen in verbinding. En voor mij is dan het geloven in liefde. En, dus, en dat liefde sterker is dan het kwade. Dat klinkt heel ernstig, hè, maar... En dat je altijd die keuze hebt om voor het kwade of het goede te kiezen. En voor mij is de verpersoonlijking van die verbondenheid liefde. En daar dan ook de keuze voor proberen te maken. Weten dat je fouten maakt en dat, je, dat het fout kan lopen. Dat je berouw kan hebben en dat je kan vergeven en echt kan vergeven. De kerk heeft daar heel erg zijn best waarschijnlijk door gedaan in de geschiedenis om de handen en voeten te geven. En dan spreek ik over het instituut. Ik merk dat vandaag die verbondenheid wel in de kleine gemeenschappen of de kleine initiatieven, dat dat wel gebeurt. Al is maar gewoon paaseieren gaan uitdelen in een vluchtelingencentrum. Bijvoorbeeld bij ons in Helchteren. Dat is ook kerk. Maar dat is niet instituut kerk. Uh-huh. En ik denk dat wij veel meer nog het instituut zelf zijn voeten moeten durven vuil maken, de botten echt aandoen. Het instituut, hè? Dus niet de mensen in het instituut. Mm-hmm. Hè? En dat je daardoor automatisch die verbinding gaat terugvinden. Dus er is toch wel wat werk aan de winkel, denk ik, voor het instituut. Ja.
Ja. En als het instituut kerk aan vernieuwing toe is, is dan ook het instituut politiek dringend aan vernieuwing toe, als het aan jou ligt?
Ja, en je moet altijd letten als je bepaalde begrippen gebruikt. Ik geef een voorbeeld. U bent een vertegenwoordiger van het volk. Dan ben je een volksvertegenwoordiger. Dat heeft voor mij wel een hele scherpe, omlijnde betekenis. Je bent daar niet uzelf vertegenwoordigend, maar u vertegenwoordigt het volk dat op jou gestemd heeft via de structuren die we kennen. Ik denk dat we ons soms onbewust zijn van. En ik vertaal het naar mezelf toe. Ik ben verkozen als voorzitter van het CM door de leden. Dus de leden gaan mij ook een rapport geven op een bepaald moment. Vertegenwoordig jij wel als voorzitter de 4,5 miljoen leden waar dat jij het verschil moet voor maken. Dus ik moet verantwoording afleggen voor mijn... Dat geldt ook dus voor de politiek of de verkozenen. Je moet verantwoording kunnen afleggen voor de beslissingen die je ten goede neemt van de samenleving. En ik denk dat het een ongelooflijke uitdaging is om jezelf dan te overstijgen als persoon, om daar niet voor jezelf te staan. Wat begrijpelijk is, iedereen heeft een bepaald ego, maar je moet dat ego voor de collectiviteit kunnen overstijgen. En dan ga je soms andere beslissingen moeten nemen dan die je vandaag zou nemen, denk ik. En dat is dus niet gemakkelijk. En ik denk inderdaad dat elk systeem zich systematisch moet herzien, omdat dat nu het onderwijs is waar we het over gehad hebben, de kerk, de politiek ook, het politiek systeem. Want vanaf dat je voelt dat de connectie verdwijnt, heb je een probleem. En ik denk dat we vandaag een probleem hebben. Waarom? Omdat ik te veel mensen zie die mij aangeven dat ze zich niet beluisterd voelen. Ik heb niet gezegd dat men niet probeert te luisteren, maar ze voelen zich niet beluisterd. En dan is er wel een zorg. Want dan kan je met je frustratie, met je emoties niet weg. En soms zien we daar af en toe een opstootje van. En dan denk ik van, we moeten ons heel goed bewust zijn dat als er bepaalde zaken zodanig samenkomen dat een kruidvat kan geven, dat mensen niet meer thuis te houden zijn, hè. Dan moet je wel zeer goed bewust zijn van je verantwoordelijkheid, dat je toch wel stoom moet kunnen laten aflaten bij mensen die willen dat je hen allen tijden vertegenwoordigt.
Oh,
Dit stuk uit De Parelvissers, Les Pêcheurs, De Perle van Georges Bizet. Luc van Gorp, waarom wou je dit laten horen?
Het is mooi. Het is een hele mooie duet. Hè. Het is opera. Het is traag. Het is eigenlijk, mijn vrouw en ik daar een stuk het huwelijk gevonden, denk ik, in de zin van het is trage woorden, dus de woorden, en anderzijds de muziek, hè, dus die mij dan heel erg raakt. En waarom dit stuk? Omdat het heeft, ik moet al nadenken over de jaren post-corona, het was dus voor corona, hè, dat we op oudjaar, dat was oudjaarsavond, dat we ook met de kinderen, met Hanna Trein en ik denk een van de jongens ook, die mee was, we gaan naar een opera. Maar toen 15, 14-jarigen naar een opera, dat is nu niet direct de plek. Maar we werden dan gekoppeld aan ook overnachting, hè, op oudjaar in Antwerpen dan. Hè. En op een of andere manier heb ik wel het aanvoelen, omdat je daardoor zaait wat er later mogelijk bij je kinderen dan terug kan, hè, komen. Weten dat ik ooit als kind ook naar een opera ben geweest met school, ook in dezelfde Schouwburg trouwens, toen, of in de opera van Antwerpen, dat ik nooit vergeten ben. En dat was denk ik het verhaal van een arme jongen en ook zoiets, maar dan ook zo niet goed weten. En nu zingen die, allez, zeg dat nu toch gewoon. En dus het is een hele... En vooral ook omdat het verhaal zich afspeelt vanuit dat scenario, vanuit een woonzorgcentrum, waar dat ze terugkijken op hun liefde die ze dan niet gingen al of niet hebben. En dat uiteindelijk dan toch gebeurd is. Dat een van de twee dan toch
verliest. Dat is de versie die F.C. Bergman heeft gebracht in de opera van Antwerpen een paar jaar
geleden.
En wat
ik wel zo mooi vond, die scènes, dat was een prachtig decor, of de wisselende decors. En dat was wervelend, maar het was wel vanuit terugblik op het... Dus het was weer opnieuw een samenbrengen van iets. En ik merk nu, dat als je de muziek hoort, dat we dan toch... Daar raakt... Het is heel vreemd dat muziek u dan terug... katapulteert naar die plek waar je die gevoelens op dat moment had van ook een soort van dankbaarheid. En we hebben het twee keer gedaan, zo naar een opera gegaan, maar ook gewoon als koppel, hè, mijn vrouw en ik, en nu de kinderen mee. En dat waren eigenlijk twee keer oude jaren die dan toch leuk waren.
Bijzonder.
Bijzonder, ja. Ja.
Hoe zie jij jezelf oud worden?
Rustig. Hoe zie ik me oud worden?
Ik moet de vraag misschien anders stellen. Waar zie jij jezelf oud worden?
Ik hoop thuis. Nu, daarin verschil ik van mening met mijn vrouw, want die werkt in een woonzorgcentrum, heeft daar ook eigenlijk heel haar leven gewerkt en probeerde echt de ziel in het woonzorgcentrum te steken, waar ze ook heel erg goed in gelukt is met haar teams. Dus die zou vandaag al bijna vertrekken, zo van, ik heb altijd gezegd tegen haar, maar op het moment dat je in het woonzorgcentrum gaat opgenomen zijn, ga jij daar wel niet meer werken. Dus je moet wel zien dat je de transformatie dan doet. Maar ik vind sterven, dat is ook maar de laatste jaren gekomen, eigenlijk, ondanks dat ik veel mensen heb zien sterven in mijn leven, gewoon professioneel, vind ik dat geen akelige gedachte. Integendeel. Dat klinkt wat hard, maar ik kijk daar naar uit in de zin van, ik wil niet dood, hè, voor alle duidelijkheid nu, maar dat lijkt me wel, als ik zeg rust, we zeggen dat al lachen, dat is de eeuwige rust. Ik verwijs ook naar, als ik kijk naar mezelf, ik heb tinnitus aan mijn rechteroor. Dat is nu niet iets wat ik gewenst had. Dus dat is zeker als ik in een stille ruimte ben, heb ik daar heel erg veel last van. Dus ik heb op een bepaald moment ook gezegd, ik ga daar mee leren leven. Ik heb wel gezegd, als ik zou sterven of doodgaan, ik hoop dat die toon dan wel weg is. Dus zo erg is het wel. Dus ik hoop dat ze mij dat dan afpakken, hè.
Heb je een verklaring voor jouw tinnitus?
Nee.
Want dat is ook vaak stressgerelateerd.
Waarschijnlijk, hè. Nee, ik heb geen verklaring. Ik dacht dat ik oorstoppen had. Ik heb daar dus even blijven mee rondlopen. Ik heb dat ook proberen te laten behandelen. Zelfs met experimentele ingrepen. En dan heb ik op een bepaald moment gezegd van... weten dat er wel wat mensen worstelen met tinnitus en dat het echt wel zware gevolgen kan hebben. Tot zelfs zelfmoord van mensen die dat dan doen. Heb ik gezegd... Als het dat maar is, als het dat mijn gebrek of mijn beperking is, dan zal ik dat aanvaarden. Maar het is niet altijd gemakkelijk. Ik merk als ik echt effectief in een stille ruimte ben, dan hoor je iets te veel. Anderzijds, ook professioneel, moet ik wel altijd goed zien aan welke kant ik ga zitten. Mm-hmm. Want het is niet voor een 54 niet normaal dat je precies niet hoort. En soms letterlijk hoor ik... Als iemand achter mij staat aan de rechterkant en die mij iets zegt, dan heb ik die gewoon niet gehoord. En dat komt dan onbeleefd over. He, dus, maar ik heb zeker veel stress gehad in mijn jobs. Of in de combinatie zelfs van jobs.
En wat heb je daaruit geleerd?
Dus dat is heel raar om te zeggen, he, maar ik heb, toen ik voorzitter werd van het CM, had ik een combinatie van twee jobs. He, dus runde ik eigenlijk mee in hogeschool en was ik voorzitter van het Witgele Kruis en deed ik nog heel veel andere zaken erbij. Altijd vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel, je moet je verantwoordelijkheid opnemen. En dan heb ik eigenlijk op dat moment naar CM duidelijk gemaakt voor mezelf, ik begin met een proper lei en één job is genoeg. En vooral duidelijkheid, voorzitter van CM is natuurlijk een heel grote job.
En maar, was dat maar de juiste beslissing?
Het heeft me wel bevrijd van, het is één verantwoordelijkheid en... Dat heeft wel veel ruis weggehaald. Hè, zo van en dat. En je wordt altijd maar bezig. Ik merk dat ik nu, zelfs door corona, egoïstischer ben geworden van... Dit stuk is nu van mij. En dus als ik ga wandelen, dan is dat van ons. En dan heb ik ook wel geleerd nee te zeggen. En ik heb gelukkig mensen rondom mij die mij helpen in de persoon die ik ben, die altijd ja zegt, om nee te zeggen. Wat ik het soms niet weet, hè. Omdat de agenda het niet toelaat. En ik geef toe dat mijn dagen heel erg gevuld zijn. Maar ik merk wel dat ik voldoende tijd en ruimte voor mezelf moet maken. En dat klinkt dan egoïstisch, maar anders hou je dat niet vol. En ik merk dat tinnitus is voor mij zeker een waarschuwing geweest in het stressvolle leven dat ik had. En voor alle duidelijkheid, dus ik ben inderdaad een nieuw leven begonnen. En dus na een eerste huwelijk. Dus dat heeft zeker ook wel mee bepaald van... Dat zijn ook wel breuklijnen geweest van zo niet meer. En dat ik echt wel mijn job doodgraag doe, maar tegelijkertijd ook een verantwoordelijkheid heb naar mijn vrouw en naar mijn kinderen. Mm-hmm. En dat is ook wel de twee gaan samen, mm-hmm. voor een gezond geluk.
Mm-hmm. En hoop je ook dat corona voor ons allemaal een grote gamechanger zal zijn?
Ik hoop dat effectief... ik ben waarschijnlijk bij de groep die heel snel zegt van het is een ongelooflijke opportuniteit om toch wel eens te kijken van wat is nu echt wel belangrijk. Ik merk het voor mezelf dat ik toch wel bevestiging heb gekregen van wat er ervoor al wel leefde. En corona houdt ons eigenlijk een ongelooflijke spiegel voor van jongens, denk nu toch eens na in het beheer van het de planeet, om het heel ruim te zeggen. Ik ben zelf hoopvol, maar ik vermoed dat er toch wel wat krachten en systemen gaan spelen om te doen lijken dat we teruggaan zoals het was en dan weer voortdoen. Maar ik denk dat we daardoor heel veel mensen gaan achterlaten op ons pad.
Mm-hmm. Jesu uit het Requiem van Gabriel Fauré, hier gezongen door Cecilia Bartoli. Luc van Gorp, nu werd het wel heel erg stil in de studio. Wat betekent dit lied voor jou?
Veel. Zowel het Requiem, of het Requiem dat je eigenlijk zingt bij een overlijdensmis, hè, hoe dat je dat noemt. En er zijn er meerdere. Dus klassiek zeggen dan veel mensen, het is Mozart, dat ik ook bijzonder indrukwekkend vind, maar ik denk, dat is voor op de begrafenis. Hè? Nu kan ik het nog horen. En Gabriel Fauré heb ik leren kennen eigenlijk door, omdat ik ooit Engels moest gaan leren in Leeds. We moesten dan Engels leren vanaf het vijfde jaar. En dan kwamen we terecht bij vrienden van mijn ouders en De vrouw des huizes was trouwens een Zwitserse vrouw, die ook heel erg begenadigd was door muziek. Die heeft mij dat leren laten beluisteren. Allee, ik zeg, zet u nu eens neer en luister nu eens naar. Dat was een beetje wat vreemd, want dat is muziek van het einde 19e eeuw, 1880 of zo. Het is zo hemels, het is zo verbonden met een zijnsniveau, dat ik hoop door zo'n muziek uit het leven in het leven getrokken te worden. En dat gaat dan door de dood. Hè? Dus en ik heb het ook al rond gelezen. De componist die het geschreven heeft, dat hij het ook probeert te doen, of probeert gedaan te hebben van dit moet dan toch heel dicht raken bij het hemelse. Ik heb toch ook altijd wel gestreefd in de zorg voor mensen als ze sterven van mag ik het neerleggen? Mag ik het leven neerleggen? En inslapen. Hè? Dat zijn mooie woorden. Hè? Dat zijn eigenlijk heel zachte woorden. En dat voel ik wel bij deze muziek van begeleiding naar. En omdat je gelovige bent, dan ga je naar een andere wereld. Hè? Dus niet zoals we dat voorstellen, somatisch of fysiek. Maar het neerleggen van het leven van, en de rust te krijgen die nodig is om afscheid te kunnen nemen. En ik denk dat we, voordat iemand sterft, voor dat afscheid moeten zorgen. Dat het de boog wordt neergelegd. En muziek kan daar ongelooflijk troostend zijn. Dus ik vind dat toch wel. En ik vind dit zo hemels. Ik vind dit zo. Je kunt daar niet aankomen. Hè, en ik geef toe, ik heb dan daarna ook kans gehad om in Engeland te studeren ook. En dan ook. Ik ging eigenlijk naar vieringen dan gewoon om de hemelse muziek te horen van die klassieke missen enzovoort. Maar dat is. En ik merk dat je dat maar kunt snappen als je dat dan ook meemaakt.
Een gedachte die mij heel erg raakte in jouw boek Mensenmaat is dat je zegt, vroeger was doodgaan gratis. Nu kosten de medicijnen en de behandelingen om lang te leven veel geld. Ja. Heel veel geld. Ja. Maar vroeger was het gratis.
Ja.
We volgden de natuur van die circulaire levenscyclus. Daar moeten we terug naartoe?
Ja, we moeten dat. Natuurlijk kun je niet terug naartoe, want dat is ook niet nodig. Maar je moet
erbij stilstaan.
Ja, maar je moet geconnecteerd zijn met dat stuk van het leven. Dat volgens mij het meest belangrijke stuk van het leven is. Ik verwijs zelfs, ik heb een bezoek gekregen van Elise Bunderweert, ook een actrice, maar die heeft dan ook ooit verpleegkunde gestudeerd en heeft daar nu, vanuit de palliatieve afdeling waar ze gewerkt heeft, een toneelvoorstelling gemaakt over niet de dood, maar het sterven. Omdat ze voelde, daar wordt heel weinig rond. En het is dat stuk voor de dood, als een punt op dat moment, zit er iets ongelooflijk belangrijk. En ik vind, maar dat klinkt ook weer zo raar, dat juist het mooiste in de zorg. Dat je dat mee kan maken of mee kan zijn. En dat is volgens mij niet moeilijk als je goede voorbeelden hebt die je dat tonen, hoe dat moet.
Wat zou jij echt nog willen in het leven?
Niet zoveel. Dat is echt heel authentiek van. Ik heb zoveel gekregen. Ik ben me daar ook heel erg van bewust. Ik ben verschrikkelijk dankbaar voor alles wat ik krijg en mag zijn. En ik verlang niet zoveel. Ik verlang naar een relatie met uw partner. Ik verlang naar een geluk voor mijn kinderen. Ik verlang naar dat ik mijn job in goede gezondheid kan doen voor mensen. Maar voor mezelf, het is altijd in relatie tot. Ik heb het ook in het begin gezegd, ik ben eigenlijk heel sober. En doordat ik sober ben, ga ik ook niet zo rap ontgoocheld worden, omdat ik niet zo heel veel verlang. Ik heb alles wat ik heb gekregen, dus ik probeer het terug te geven van wat ik gekregen heb. En dus daarom is het. Ja.
Je hebt ook een mooie belofte gemaakt, hè, aan jouw tante, om voor jouw nichtje te zorgen.
Mm-hmm.
Nichtje met een beperking.
Ja. Dat is een van de weinige vragen die ik echt heel persoonlijk heb gekregen. Mijn tante is nu eind in de 80, is in goede gezondheid. En heeft inderdaad op een bepaald moment gevraagd, moest er mij iets overkomen? Dus mijn nicht heeft een beperking. Kan je daar dan, of wil je daarvoor zorgen? Nu, ondertussen is mijn nicht ook 65 jaar. Dus Ik heb daar nooit over nagedacht. Van, ja, dat doe je. Hè, dat doe je. En dat is ook iets teruggeven. Hè. Het is ook iemand die... En mijn tante is trouwens iemand die nog altijd schildert. En mij op die manier ook heel veel dingen wil teruggeven in wat zij heel goed kan en een passie is. En mij ook wel volgt. Maar dat zijn van die kleine dingen die een verantwoordelijkheid vragen, maar die mij ook heel erg bevrijden om dat te kunnen doen voor mensen. Mm-hmm. Zonder voor jezelf dan te kiezen. Ja.
Welke boodschap wil je nog meegeven?
Ja, ik denk dat... Ik worstel altijd heel erg met het dilemma van doen of zijn. En ik merk als ik dan zeg, je moet veel meer investeren in zijn, dat dan mensen dat niet altijd goed snappen. Maar het is gewoon aanwezig zijn. En dat veel meer bijdraagt tot geluk dan de wereld van, ik moet mij bewijzen en ik moet dat nog opleveren. En zijn verbindt. En dat verbindt ten diepste. En ik denk dat we daar ongelooflijk een ander wereldmodel kunnen uitpuren dan het doenmodel.
Luc van Gorp, ik heb nog orgelmuziek om te eindigen. Deze orgelmuziek, maar waarom wil je dit nog laten horen?
Het is Widor en het is ook inderdaad een stuk herinneringen van mijn kindertijd toch ook wel. Dus het was de gewoonte van de orgelist om op feestdagen dit stuk te spelen. En dat was zo feestelijk en zo dat veerde u op en heel die gemeenschap. En in dat perspectief dat waren dan toch volle kerken. Precies dat gebouw over zich, buiten zichzelf steeg van. En dat was een subliem goed orgel, voor alle duidelijkheid, in de kerk van Hoven. En ook de man die het orgel bespeelde was een ongelooflijke mooie man in mijn beeld. Of in mijn herinnering. En dat was feest dat u deed rechtstaan en u deed verbinden met anderen waar dat je dan inderdaad kon zeggen van een zalige Pasen of een goede kerst. Dus het snapte
klopte.
Feesten, maar in de juiste betekenis van het woord, het feesten door van binnen geraakt te worden. En niet door een pint en een glas wijn, dat even goed kon, maar het oplichten van je hart bijna. Zo van, en dat is natuurlijk zo extreem mooi dat ik dat wel de mooie afsluiter vind.
Charles-Marie Widor, om mee te eindigen. Luc van Gorp, ik wil jou bedanken voor dit fijne gesprek. Alle info is na te lezen op onze website radio1.be. En volgende week vertelt toxicoloog Jan Tietgat wat hem raakt in het leven. Een heel fijne zondag nog.
Dank u wel.
Herbeluister Touché via de podcast.